Want wat leven we in roerige tijden. En zo kan het leven dus soms ons aanvoelen. Dat was als je een boksbal bent en je wordt heen en weer geslagen. Er wordt gebeukt. En afgelopen vrijdag op zaterdag, wat er dan gebeurt in deze stad. Afschuwelijk wat dan over zo'n stad ook weer komt. En ik heb ook echt op mijn hart om vandaag ook gewoon te bidden. Dan gewoon een moment nemen. Want wij zitten hier in Rotterdam-Zuid en dit is op de Koolsingel onder andere gebeurd. En we gaan ook een moment nemen om vergeving te vragen voor alles wat er is gebeurd. Zullen we dat doen? Zullen we gaan staan met elkaar? Voor u dat mogelijk is. Liefdevolle Vader, Heer, u weet wat er allemaal is gebeurd. En u weet wat een enorme tweedeling er zo'n plaatsvindt in de samenleving in Nederland. En Heer, dat zoveel jonge mensen ook op gaan staan. En Heer, maar waar het uiteindelijk om gaat, is Heer, dat uw naam wordt verheerlijkt. En dat uw koninkrijk gaat komen. En Heer, door dit alles heen, dat uw naam gevestigd gaat worden. Heer, in Rotterdam. En in Nederland. Dat uw waarheid weer zal klinken. Dat we weer teruggaan naar de waarheid. Dat we weer teruggaan naar de basis. Dat we weer teruggaan naar het woord van God. Heer, dat we dat gaan belijden als zijnde de waarheid. Want u bent de Christus, de opgestaande Heer. En als er zoveel duisternis over is uitgesproken en gekomen is over de stad. Heer, dan bidden we daar. Heer, dan vragen we u vergeving voor. Vergeving voor alles wat er heeft plaatsgevonden. Die duisternis, die anarchie, die agressie. Alles wat er heeft plaatsgevonden. Heer, we willen dat brengen onder uw bloed en we vragen u vergeving. Vergeving voor alles wat er heeft plaatsgevonden in de naam van Jezus. En ook dit moment willen we gebruiken en nemen, Heer, om te bidden voor de overheid. Heer, geef ze wijsheid. Heer, uw woord zegt ook dat we voor ze moeten bidden. Heer, dat ze wijsheid mogen ontvangen. En dat ze zullen teruggaan, Heer, naar de basis. En dat is uw woord, dat is die waarheid. Heer, dat dat weer centraal mag gaan staan in de overheden, in alle wetgevingen, in alles wat wordt besloten in Jezus' naam. En we willen als kerk heel bewust onze plaats en onze positie ook innemen. En zeggen, o Heer, we willen de hemel bestormen met onze gebeden. En zeggen, o Heer, red ons land. Red onze natie. Laat uw waarheid baan breken in ons midden en ook in deze stad in de naam van Jezus. Dat vanuit het noorden, het oosten en het westen, Heer, dat mensen zullen toestromen om uw woord te horen, opdat daar werkelijk de doorbraken zullen gaan plaatsvinden in de naam van Jezus. Heer, want uw koninkrijk komt. Uw wil geschieden in de hemel en ook hier op de aarde. En dat willen ze uitspreken over deze stad, over ons land. Uw wil zal geschieden. In Jezus' machtige naam. Amen. 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 Dat is dus de tijd waarin wij leven. Wij kunnen het ons niet veroorloven om slap te zijn. Amen. Wij kunnen het ons niet veroorloven om als toeschouwers toe te kijken wat er allemaal gebeurt. Ik ben de afgelopen keren dat ik sprak, ben ik een serie begonnen. En het centrale thema daarvan is, hoe dan verder? Hoe dan verder? En de eerste keer dat ik zo sprak, was voorwaarts. Al sta je met de rug tegen de muur. Voorwaarts. Al zit alles tegen. Voorwaarts. Ook al voel je je ziek in je lichaam. Voorwaarts. En de tweede keer dat ik gesproken heb, was het hou vol. Hou vol. Ik heb gestaan met zo'n zakdoekje. Kan ik nog wel een keertje doen? Want dan onthouden we dat beter. Nooit opgeven. Nooit opgeven. En we hebben gesproken en ik heb gedeeld over dat moment dat je eigenlijk, ook als je kijkt naar je verleden, en van alles is daar gebeurd in jouw verleden, je bent pijn gedaan. Je voelt je afgewezen. Mensen zijn over je grenzen heen gegaan. En wat moeten we dan doen? Dan moeten we die angel. Ik heb getuigd over dat voorval dat zo'n bij in mijn hoofd vloog zo en me had gestoken. Dat ik snel naar Leni ben toegerend en zeg, oh Leni, help me. En ze heeft die angel eruit getrokken. Want wat doet een angel? Een angel die blijft zitten in je huid. Wat doet die? Die blijft die blijft dat gif pompen. En daarom is het zo belangrijk dat die angel er zo snel mogelijk uitgehaald moet worden. De angel uit jouw pijn, uit het verleden, dat moet eruit getrokken worden. Opdat genezing en herstel kan gaan plaatsvinden. En hoe doen we dat? Wat doen wij dan? Dan zetten we het kruis van Jezus. Zetten wij tussen onszelf en het verleden. En we laten Jezus regeren opdat alle vloeken en alle duisternis wordt verbroken over jouw leven. Ja? Vervolgens wil ik vandaag stilstaan als we voorwaarts gaan. En we moeten volhouden. We kunnen ook volhouden in het verkeerde. We moeten niet volhouden in het verkeerde. Nee, wij moeten volhouden in het goede. En vervolgens wil ik vandaag meer de nadruk leggen op hou stand. Hou stand. Dus in het voorwaarts gaan. In het volhouden, hou stand. Hou stand. En ik wil met u lezen een overbekend gedeelte uit het Nieuwe Testament. Dat is Efeze 6. Efeze 6, vanaf vers 10. En daar staat: verder, mijn broers en mijn zussen, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Word gesterkt. Word gesterkt in de Heer. Bekleed u. Dat is iets wat jij moet doen. Dat is een actie wat jij moet doen. Bekleed jezelf met de hele wapenrusting van God. Niet een gedeelte, niet alleen de helm, niet alleen het zwaard, niet alleen het schild, niet alleen alles. Alles, alles, alles. Bekleed je met de hele wapenrusting van God, opdat u, en dan komt het, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want dat is precies wat hij aan het doen is. Hij wil jou verleiden. Vorige keer heb ik gedeeld, er zijn twee dingen waarop je wordt aangevallen. Wat was het ook alweer? Twee dingen. Waarop word jij aangevallen? Ten eerste, dat is je geloof. Je wordt aangevallen in jouw geloofsleven. In jouw denken. Daar. Hij wil niet dat je gaat geloven en gaat vertrouwen dat God de Almachtig is. Dat hij het laatste woord heeft. Hij wil alles op alles zetten om te voorkomen dat je je hele hebben en houden gaat toevertrouwen aan Jezus. Hij wil dat niet. Hij wil niet dat jij gelooft. Daar valt hij op aan. En hij heeft allerlei listige verleidingen om dat klaar te spelen. De tweede wat hij aanvalt is jouw identiteit. Hij wil niet dat jij wordt wie jij bent in Christus. Hij wil niet dat jij wordt wie jij bent in Christus. Dus hij heeft allerlei listige verleidingen. Vers 12. Want, dan komt het, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de machten, tegen de wereldbeheerser van de duisternis van het tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Daar is zoveel meer dat wij niet zien, dat wij niet ervaren. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde waar we geen notie van hebben. We kunnen een reis maken naar Afrika. Daar zijn de mensen veel meer alert, veel meer gevoelig voor die geestelijke wereld. Het lijkt net alsof die geestelijke wereld en die natuurlijke wereld veel makkelijker in elkaar overgaan. Maar wij hier in dat humanisme, alles hier in dat koppie, alles moet rationeel bedacht worden. Wij trekken onszelf zo ver van die geestelijke wereld, want we willen het allemaal snappen. Maar bepaalde dingen kun je niet snappen. Daarom is daar die strijd. Het is niet altijd die strijd tegen die schoonmoeder. Of als er in het gezin van alles gebeurt. Daar ga ik straks over hebben. Ik ga eerst verder. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Weer opnieuw, hè? De hele wapenrusting van God. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, zullen we het met elkaar lezen? Stand kunt houden. Daar hebben we het weer. En dan wordt het herhaald in vers 14. Houd dan stand. Hou dan stand. Uw middel omgord met de waarheid, bekleed met het borstharnas van gerechtigheid, de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Wat u niet ziet, gebeurt wel. Elke dag worden er vurige pijlen op je afgeschoten. Worden er vurige pijlen in je huwelijk geschoten. Worden er vurige pijlen in je opvoeding van je kinderen geschoten. Worden er vurige pijlen op je werkplek en in de buurt. Afgelopen vrijdag. Jongens, wat een enorme vurige pijlen zijn daar wel niet afgeschoten door de rijk der duisternis. En ze hebben het niet in de gaten. Ze zien het niet. Ze doen maar wat. Maar daar is zo'n geestelijke strijd gaande. En wij moeten zoveel meer alert daarop worden. Dat we gaan doorzien wat er gebeurt in de geestelijke wereld. Opdat we kunnen stand houden. Als wij voorwaarts gaan. En we houden vol. Moeten wij ook leren om stand te houden. En dan hebben we dit hoofdstuk ook zo hard nodig. En neem de helm van de zaligheid. En het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Stand houden, wat betekent dat? Stand houden, ik heb het ook opgezocht, betekent overeind blijven. Niet omvallen. Niet instorten. Staande blijven in de strijd. Niet vallen. Niet bezwijken. Letterlijk betekent toch gewoon staande blijven. En u heeft allemaal wel eens meegemaakt hoe u in een storm staande moet blijven houden. Dan waait die wind en de wind kan een ontzettend zwaar, een hele zware wind zijn, een zware storm zijn. En dan moet je je vasthouden. Waarom? Je moet jezelf zien staande te houden. Golven kunnen over je heen slaan. Stel je voor dat je in een boot zit. Ik ben een keertje van Frankrijk naar Engeland overgevaren met een hovercraft. En het was nogal choppy. Choppy. Dat stond er op dat beeldscherm. Nou, ik weet nu wat choppy betekent. Met een hovercraft. Man, man, man. Echt. Wow. Ik moest me staande blijven houden. En is misselijk dat ik was. Wow. Zo zeg. Dus ook figuurlijk moeten we leren om stand te houden. Een van de grootste verleidingen eigenlijk die wij vandaag de dag misschien ook meemaken, is dat je snel opgeeft. We geven snel op. We geven snel op. En dan gaan we verstoppertje spelen. We verstoppen ons, zoals een Adam en een Eva zich verstopt hadden. Het liep niet zoals het had moeten gaan. Adam en Eva, die hadden zich verstopt. Dat zelfs God, want die hele geestelijke en die natuurlijke wereld in die schepping, dat liep zo in elkaar over. Als God zegt in zijn woorden in Genesis, dat hij wandelde in de tuin. En dat hij op een gegeven moment gewoon riep, Adam, waar ben je? Het was net alsof het verstoppertje was. Blijf zitten waar je zit. En verroer je niet. Ik kom. Ken je dat spelletje nog? We hebben het van de zomer nog met de tieners gedaan. Wat een prachtig leuk spelletje. Maar we verstoppen ons. En God zegt juist, kom tevoorschijn. Kom tevoorschijn. Kom tevoorschijn. Blijf niet zitten waar je zit. Ook Saul had zich verstopt. Hij had een verantwoordelijkheid. En hij had zich verstopt allerlei bagage. En hij had zich verstopt en hij wilde niet tevoorschijn komen, terwijl er een roeping op zijn leven was. En laatst kwam er iemand naar me toe. En ze zei, weet je, ik weet het wel. Ik weet wel dat ik voorwaarts moet gaan. Ik weet wel dat ik moet volhouden. Ik weet wel dat ik radicale keuzes moet maken. Ik weet wel dat ik in het reinen moet komen met het verleden. Ik weet wel dat ik vrede moet krijgen met mijn verleden. Ik weet het wel dat ik die angel eruit moet halen. Alleen, weet je wat dat is? Ik zie zo op tegen de strijd. Want ik weet op het moment dat ik op ga staan. Op het moment dat ik op ga staan en ik ga keuzes maken, weet ik dat de strijd los gaat barsten. Dat houdt me dus eigenlijk tegen om werkelijk ervoor te gaan. En dit is iets, lieve mensen, laten wij met elkaar wel een besluit nemen en zeggen, Heer, wat er ook gebeurt, ik ga ervoor. Ik ga ervoor dat datgene wat u in mijn leven heeft gelegd, dat dat volkomen zichtbaar mag gaan worden. Dat ik een zegen mag gaan zijn. Dat ik niet die persoon zal zijn zoals met dat ene talent. Want wat deed hij met dat ene talent? Hij begroef het in de grond. Dat het zo niet zal zijn. Dat het zo niet zal zijn. We hebben niet de luxe om ons te verstoppen. En we hebben ook niet de luxe om op te geven. God daagt jou uit. Want uiteindelijk gaat het om zielen. Zielen die anders voor de eeuwigheid verloren gaan. En wij hebben een verantwoordelijkheid met elkaar. En dat was even een leuke illustratie. Dat was een hele rijke Texaan. Een oliemiljonair in Texas. En hij had daar zo'n ranch, dat ziet hij misschien wel zo voor ogen. Zie je zo'n prachtig mooi in dat vlakke grasland. Stond zo'n grote ranch. En met zo'n cowboyhoed, zo'n rijke oliemiljonair. En hij had een barbecue. Allerlei vrienden had hij uitgenodigd. Op zijn porch, daar stond hij geweldig. Daar stond die rijke Amerikaan. En al die mensen, die waren allemaal daar. En ze dronken wat en ze aten wat. En ze keken uit over een grote vijver. Een grote vijver. Maar als je goed keek, zag je dat er in die vijver, daar zwom wat. Daar zwommen krokodillen. En iedereen wist, er was een beloning uitgeloofd. Degene die het zou durven om in dat water te springen en naar de overkant te zwemmen, die zou $10 miljoen krijgen van die oliemiljonair. Ja, niemand durfde dat. Want als je dat zo zag, niemand durfde dat. En er werden natuurlijk grapjes gemaakt onder de barbecue. Zo, heb jij het al, zou jij dat durven? Nou, ik niet. En terwijl ze aan het praten waren en grapjes aan het maken waren, hoorden ze ineens plons. Iedereen keek verschrikt om. Wow, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Zo, kijk nou. En er was iemand in het water. En je zag die persoon zwemmen, zeg. Borstkool. Wap. En jongens, in een aantal slagen was die gozer aan de andere kant van de oever. Aan de andere kant van de vijver. En al die krokodillen, die wisten niet wat er overkwam. Die waren helemaal lui geworden. Maar die vent, die was aan de overkant. En hij klom uit dat water. Nou, hij sprong weer uit dat water. En hij stond daar, helemaal druipend van het water. Helemaal buiten adem. En iedereen helemaal juichen en enthousiast. En ze liepen om die vijver heen. En de Texaan, die oliemiljonair, die had al zijn checkboek. Die zat al wel langs. Wow, $10 miljoen. En ze kwamen daar. Ze gaan wel klapjes op de schouder. Zeggen, man, awesome. Je kent de Amerikanen. Awesome. Hoe heb je het aangedurfd? En die man die stond nog te hijgen. En die Texaan die zal ze aan het schrijven. Aan wie mag ik het uitschrijven? Hij zegt, wacht even. Ik wil eerst weten. Wie heeft mij erin geduwd? Wie heeft mij een zetje gegeven? Met andere woorden, af en toe krijgen we een zetje. Wij krijgen af en toe een zetje. En dan komen we ergens in terecht en we zeggen, nee, dit wil ik niet. Hier heb ik niet voor getekend. Dit is niet de bedoeling. Heer, hoe dan verder? Want dit is absoluut niet wat ik beoog. Dit was niet de bedoeling. Dit was niet de afspraak. Dat dit mij nu overkomt in mijn huwelijk. Dat dit nu overkomt in mijn gezin. Dat dit nou gebeurt op mijn werkplek. Heer, het is toch niet eerlijk dat ik ontslagen word. Het is toch niet eerlijk dat ik nu ziek op bed lig. Heer, dit heb ik. Af en toe krijgen we een zetje. Af en toe krijgen we een zetje. Door het leven. Door wie dan ook. Hoe dat dan op een gegeven moment ook plaatsvindt. En op de een of andere manier laat God dat toe. God laat dat dan toe in jouw leven, maar hij heeft een doel. Hij heeft daar een doel mee. En ik wil heel praktisch een aantal punten met u doornemen, waardoor u strakjes naar huis gaat en u heeft wat meegekregen. Gewoon heel praktisch wat u kunt meenemen. En ik heb vorige keer, de afgelopen twee keer, heb ik gebruikt dat verhaal van Exodus 14, hoe de mensen uit Israël, uit Egypte, bevrijd werden door God en dat ze aan de oever van de Rode Zee stonden en dat de Egyptenaren, die zaten achter hen aan, ze hoorden het geheig van de paarden, ze hoorden het hoefgetrappel van de paarden en ze wisten op een gegeven moment niet meer waar ze naartoe moesten. Alleen Mozes was daar en zei, houd moed, houd stand. En het eerste wat ik u wil meegeven, is dat u zich realiseert dat we op weg zijn. We zijn onderweg. Er is een bestemming op jouw leven. En een bestemming betekent dat je dus ergens naartoe gaat. Er is een bestemming. Waar ga je naartoe? Oh, ik ga naar Dordrecht. Oh, ik ga naar Amsterdam. Oh, ik ga naar Lichtenvoorde. Oh, ik ga daar. Met andere woorden, daar is een bestemming. U heeft een bestemming op je leven. U bent onderweg. Zoals de Israëlieten heel duidelijk uit Egypte kwamen. En wat was hun bestemming? Het beloofde land. Met andere woorden, ook wij hebben een bestemming. Uiteindelijk zal daar dat nieuwe Jeruzalem zijn. Dat uit de hemel gaat neerdalen. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat komen. Maar ondertussen hebben wij hier een taak te volbrengen. Ondertussen is daar een roeping. Ondertussen is daar een bestemming op jouw leven. En wij zijn dus met elkaar onderweg. Dit moeten wij ons heel goed realiseren. Wij zijn niet geboren. Wij zijn niet gered. Alleen maar voor huisje, boompje, beestje. Nee, God zegt, ik wil alles wat ik in jou heb gelegd. Al het goud wat in jou zit. Ik wil dat delven. Ik wil dat zien. Ik wil zien dat je vruchtbaar bent. Ik wil jou helpen. Ik wil jou succesvol maken in mijn ogen. De manier waarop ik ernaar kijk. Ik wil jou helpen. Ik wil jou aanstellen. Ik heb jou aangesteld. Ook in de geestelijke wereld. Daar is een plek die jij hebt in de geestelijke wereld. Dus we zijn op weg. Daar is een bestemming. Ten tweede, die bewustwording is zo belangrijk. De bewustwording dat er een strijd is op twee fronten. En toch ervaar ik zo vaak dat wij dat stukje niet goed hebben begrepen. Dat er elke dag, elke nacht, elke week, er is een strijd. Ook in de geestelijke wereld, die wij niet kunnen zien, maar wel die we kunnen ervaren. En wij zijn zo afgestompt dat we het zo eigenlijk niet in de gaten hebben. Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan? Als je alleen al kijkt naar het volk Israël. De duivel liet ze niet zomaar gaan. Niet zonder slag of stoot. Wat ik net ook al heb aangegeven. Hij is uit op jouw identiteit. Om die kapot te maken. Hij is uit op jouw geloof. Om dat naar beneden te halen. Hij wil niet dat jij de Heer vertrouwt. En ook Jezus zelf had in Lucas 4 dat hij oog in oog stond met de duivel. Heeft hij wel eens een ruzie meegemaakt op het schoolplein? Gewoon een ruzie. Dat jongens elkaar daar gaan vechten. En dat we dan gewoon als jongens en meisjes naar elkaar daar naartoe renden. Heeft hij dat bij Jezus dat meegemaakt? Een gevecht op het schoolplein? Niet zoveel? Heb je dat niet meegemaakt? Want wat gebeurt er als er dan een ruzie ontstaat? Dan komt er een soort stare down. Weet je wat een stare down is? Boksers die voordat ze in de arena gaan, voordat ze gaan boksen, voordat ze gaan vechten, wat doen ze dan? Dan is er een stare down. En dat betekent dat ze tegenover elkaar komen te staan, bijna met de neuzen tegen elkaar aan. En dan moet je natuurlijk heel stoer kijken. Ja, want dat is die stare down. En menig strijd is misschien daar al beslecht. Want op wat voor manier, met welke autoriteit, sta je daar met die stare down? En op zo'n schoolplein, als daar zo'n ruzie is, en er zijn van die twee bullies, van die twee jongens, die elkaar in de haar, dan kunnen ze zo tegen elkaar opstaan. En dan gaan ze heel stoer tegen elkaar aanstaan. En dan heb je zo'n stare down. Wie denk je wel wat je bent? Wat denk je wel dat je bent? En twee tactieken worden er geprobeerd. Intimidatie. Pure intimidatie. Pure intimidatie. En denigreren. De ander voor vuilnis bestempelen. Je bent niks. Je bent een loser. Nou, dit vindt in de natuurlijke wereld plaats. Maar dit vindt ook in de geestelijke wereld plaats. Jezus en de duivel hadden een stare-down. Maar Jezus wist wie hij was in Christus Jezus. En hij gebruikte het woord van God als zwaard. En dat hield hem staande. Want hij wist wie hij was in zijn Vader. Hij wist het. En dat zag je, dat voelde je, dat proefde je. En ook voor jou, weet jij wie jij bent in Christus? Gedraag je als een zoon, gedraag je als een dochter, want elke keer opnieuw is daar zo'n stare down. En dan kijk je oog in oog met de vijand. En dat je dan gaat doorzien. En dat je ineens ziet van, ik heb je in de gaten. Ik weet waar jij op uit bent. Ik weet waar je op uit bent. Leonie en ik, hoe vaak wij niet, voordat we een gesprek ingingen, voordat er iets gebeurde, en dan wisten we dat er iets op stapel stond. Dan gingen we onszelf positioneren in de geestelijke wereld. Jongens, dit is reëel. Dit is echt. Dan ga je positioneren in de geestelijke wereld. Wetende wie je bent. In Christus. En dan maakt het me niet uit. Dan maakt het me niet uit wat hij van je vindt. Want je weet wie je bent in Christus. En dan staat de duivel bij spreken voor je. Een demon staat voor je. Een boze geest. Die pijlen worden afgevuurd. En je hebt je schild. En je hebt je zwaard. En dan positioneer je jezelf in die plaats van overwinning. En dan kijk je en zeg nee. Nee, vijand. Laat mijn kind los. Laat mijn lichaam los. Laat deze situatie los in Jezus' naam. Ik bind jou boze. Ik bind jij boze geest. Dat is een positie die je dan neemt. En dat is een militante houding. Efeze 6. Je krijgt niet voor niks een harnas. Je krijgt niet voor niks een helm. Je krijgt niet voor niks een schild. Je krijgt niet voor niks een zwaard. Schoeisel. Je krijgt er niet voor niks. Laten we het alsjeblieft gebruiken. Maar doorzie wat er gaande is. Doorzie wat er gaande is. En ik kan u verhalen vertellen. Wat Leonie en ik samen hebben meegemaakt. Als wij werkelijk ons gingen positioneren in de geestelijke wereld. Vanuit die overwinning. Die Jezus Christus behaald heeft aan het kruis. Want het is niet van ons. Hij heeft de overwinning behaald. Jezus heeft de overwinning behaald. En hij gaat ons voor. En ook het volgende. Op het moment dat u een doorbraak mee heeft gemaakt. Wees dan alert. Als u een genezing meegemaakt. Een doorbraak. Op uw werk. In uw gezin. Waar dan ook. U heeft een doorbraak meegemaakt. En je merkt echt van wow. Jezus heeft hier werkelijk gewerkt. Verbreek de geest van vergelding. Daar is een vergelding. De duivel wil niet dat hij overwint. Hij wil ook zelfs die overwinning die je dan hebt behaald. Die wil die van je roven. Die wil dat kapot maken. Hij wil dat niet. En wees zo alert. Hoeveel van u hebben dat niet meegemaakt? Dan heb je een doorbraak meegemaakt. Dan voel je van wow, ja, het gaat de goede kant op. En ineens, pat, dan word je geslagen. Wie heeft het wel eens ervaren? Ineens ervaar je van, hey. En dan ben je niet alert genoeg geweest. Niet alert. Sommigen van jullie kijken van, waar heb jij het in vredesnaam over? Maar lieve mensen, dit is zo reëel. Daar is een geestelijke strijd. En we zullen moeten gaan leren te wandelen. In geloof, maar ook dat we gaan doorzien wat de geestelijke wereld aan het doen is. Dat we dat gaan beseffen. Dat we die plaats gaan innemen. Vorige week heeft Richard Hamers gesproken over een vernieuwing van je denken. Een vernieuwing. Een vernieuwing in je denken. Dat is zo hard nodig. Dat wij ons gaan zien zoals God ons ziet. Dat wij gaan uitspreken over ons leven zoals wat God over ons te zeggen heeft. Dat was een adelaar. U kent het verhaal over die kip. Die dacht dat hij een kip was. En hij zat in een kiphok. Met allemaal kippen. En hij was aan het vroeten in allerlei rommel van afval van de keuken. En allemaal wormpjes en allemaal pissebedden. Had me heerlijk, lekker. En die kip, die dacht dat die kip was, Die blijft daar maar rondscharrelen, maar hij voelde zich niet thuis. Tussen al die kippen. En ineens zag hij die adelaar. En toen klikte dat in zijn hart. Ik ben niet geboren als een kip. Ik ben geboren als een adelaar. Om te gaan zweven op het termijn van de Heilige Geest. Die mentaliteit, die verandering in ons denken. Zegt: nee, ik ga me niet als een kip gedragen. Ik ga niet vroeten tussen alle rommel. Nee, ik ben geboren om te stijgen. Te stijgen, te stijgen op de thermiek van de wind. Spiermassa ontwikkelen. Als je corona hebt gehad, als je ziek bent geweest, als je griep hebt gehad. Een van de eerste dingen die je ervaart. Je benen. Slappe benen. Wie heeft dat wel eens ervaren? Slappe benen. Echt, dan moet je die trap op. Oh man. Oh man. Gewoon door die ziekte. Die spiermassa, die heeft een klap gekregen. En dat is eigenlijk wat er dus moet gebeuren. Wij moeten ons gaan trainen. Onze geestelijke spiermassa moeten we gaan trainen. En hoe trainen we dat? Met de waarheid. Met de realiteit. Met de dingen die wij meemaken. Elke dag weer opnieuw. Datgene wat wij meemaken. Dat wij zeggen, oké, Heer, wat mag ik hiervan leren? Hoe kom ik hier sterker uit? Hoe kom ik hier beter uit? In Exodus 14. Was ook zo'n moment dat ze het nog herinneren. Toen ze de paarden hoorden. Toen ze de Egyptenaren hoorden. En ze zaten daar zo klem tussen de Rode Zee en het leger van Egypte. Wat gebeurde er? Ze gingen mopperen. Ze gingen mopperen. Wat zeiden ze tegen Mozes? Waren in Egypte geen graven? Dat ze ons hebben meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Ze beginnen te mopperen. En later in vers 14 zegt: de Heer zal voor u strijden. Wist u nog dat ik gezegd heb? De Heer zal voor u strijden, vers 14. En u moet stil zijn. Waarom zou dit gezegd zijn? Waarom zei Mozes: u moet stil zijn? Waarom? We moeten eens ophouden met dat gemopper. Dat gezemel. De Egyptenaren, die waren aan het mopperen. En aan het mopperen. En toen zei Mozes: jongens, de Heer zal voor je strijden. En laten wij nou onze mond houden. Laten we stil zijn. Want als wij soms praten, dan komt er zoveel onzin en ongeloof uit ons mond. Laten we nou eens de Bijbel werkelijk gaan citeren. Laten wij de Bijbel gaan toepassen. Laten we ophouden met roddelen en gemopper en gezemel. Laten we daar eens mee stoppen. En laten we de Heer voor ons strijden. Ook dat is weer een houding van het hart. Stoppen met mopperen. Stijg boven je situatie uit. Af en toe is het zo goed om eventjes afstand te nemen als het zwaar is. Als het moeilijk gaat. Soms zit je zo in die situatie dat je het overzicht bent verloren. En dan is het zo goed in het stand houden dat je even een stapje terug doet. En even gaat kijken, wat is nou werkelijk aan de hand? Wat is nou werkelijk aan de hand? Is het nou werkelijk de moeite waard om hier ruzie over te maken? Om hier woorden over te hebben? Afstand nemen. Dat we gaan begrijpen, waarom gedraagt mijn kind zich zo rebels? Wat is er aan de hand? Dat we ook in de geestelijke wereld gaan zien: Heer, hoe vaak Leni en ik niet hebben gestaan ook om voor onze kinderen te bidden, maar ook gewoon in de geestelijke wereld stelling hebben genomen. Nee, blijf voor onze kinderen af in Jezus' naam. We konden een afstand nemen en overzicht hebben. Zeggen: nee, want we doorzagen het plan van de vijand. Zeggen: nee, dit willen we niet. Omring je met mannen. En vrouwen van geloof. Zo Mozes, wat een geweldige man. Wat een geweldig leider. Die daar opstond en zegt: hey, luister allemaal. Wees niet bevreesd. Vers 13. Houd stand. Daar hebben we dat weer. Datzelfde woord. Exodus 14, vers 13. Wees niet bevreesd. Houd stand. Zie het heil van de Heer, dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. Omring je met mannen en vrouwen van geloof. Dat is zo belangrijk. Naar wie laat u uw oren luisteren, hangen? Naar wie laat u uw oren hangen? als je ziek bent, als het tegen zit, omring je niet met mensen die allemaal ongeloof spreken. Als je gebed nodig hebt, dan wil je toch bij iemand hebben die geloof heeft. Die je aanmoedigt en die je bemoedigt. Dit is zo belangrijk. Wie zijn jouw vrienden? Wie zijn de mensen die in jouw leven mogen spreken? Zijn dat mensen van geloof of zijn dat mensen van ongeloof? Zo belangrijk. Check je vrienden. Check je vrienden even. Check je Facebook. Check je telefoon. Ga eens even door al die mensen heen. Wie zijn nou werkelijk de mensen door wie ik word opgebouwd? Die geloof opbouwen in mij. Of die juist mij naar beneden halen. En ook juist in deze tijd is het zo belangrijk dat we de juiste mensen om ons heen gaan krijgen. Die je verder helpen. Die je omhoog duwen. Die je bemoedigen. Met welke literatuur hou je je bezig? Welke boeken lees je? Welke boeken lees je? Wat zijn de afgelopen 5 boeken die je hebt gelezen? Misschien heb je helemaal geen boek gelezen. Maar wat lees je? Wat laat je in je systeem komen? Waarmee voed je je? Naar wat voor internetfilmpjes kijk je? Waarmee voed je je? Waarmee voed je je ziel? Waarmee voed je je geest? Omring je met mensen van geloof. Lees boeken die je opbouwen. Die je verder helpen. Lees dat woord van God. Citeer de Bijbel. Ga aan de slag met de Heer. En ook het volgende. Bid in de geest. Bid in de geest. Efeze 6. 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin werkzaam bent. God wil zo graag gebeden worden. Elke werkdag van 7 tot 8 wordt gebeden. Via de Zoom. Er zijn zoveel momenten dat we kunnen inhaken. Dat we kunnen bidden en kunnen strijden. En daar is iets wat moet gaan gebeuren. God wil opnieuw weer wachters aanstellen. Die bidden en die strijden. Die in de bres staan, die op de bres staan. Die bidden in de geest. Bent u al gedoopt in de Heilige Geest? Heeft u een tongentaal ontvangen? Zo niet, strek je er zelf naar uit. Die tongentaal die je mag gebruiken in je privé gebeden. Die je mag gebruiken en dat sticht je en dat bouwt je op. Oh, heerlijk, als ik dan in mijn stille tijd of daar waar ik ben, dat ik gewoon in die taal kan spreken. Dat zet iets vrij. Dat zet iets vrij. Gewoon bidden in de geest. Dag en nacht, overal waar je gaat. Dat je voortdurend dat lijntje hebt met de Heer. En als laatste, wat zijn de beloftes die God jou heeft gegeven? Welke beloftes heeft God jou gegeven? En ga met die beloftes aan de slag. Spreek dat uit. Schrijf dat op. Neem een logboekje. Neem een journal. Neem iets waarop je de dingen en de beloften van de Heer gaat opschrijven. Wees daar mee bezig. Wees daar gewoon mee bezig. Want er gaat een tijd aankomen. Merkt u dat het heel erg mooi weer is de afgelopen tijd? Lijkt me of de atmosfeer heel rustig is. De afgelopen weken. Ik kan me niet. Windkracht 1, windkracht 2, windkracht 3. Heel rustig de atmosfeer. Is u dat opgevallen? Zou dat niet iets te zeggen hebben? Is dat misschien ook niet de stilte? De stilte voor? Er gaan nog van alles gebeuren. Er staat nog van alles te gebeuren. 3 jaar geleden hadden we nooit voor mogelijk gehouden dat we nu in deze situatie zouden zijn. Nooit. Bereid je voor. Bereid je voor. Dit is een woord voor jou. Bereid je voor. Bereid je voor. Echt, lieve mensen. We moeten sterk gaan zijn. Wij moeten weten wie we zijn. Want als er stormen gaan komen. Wie blijft er staan? Wie blijft er staan? Wie kan de klappen incasseren? En lieve mensen, dat zijn jij en ik. Wij gaan staan. Allemaal. We gaan allemaal. staan en vertrouwen op de grootheid en de heerlijkheid van God. Want in dit alles heeft Jezus, heeft God zelf het laatste woord. In deze hele pandemie, alles wat wereldwijd gebeurt, God is bezig. God is aan het werk. God is aan het werk. Ook al zien we het niet, ook al merken we misschien niet, maar daar is iets gaande. Daar is die stilte voor de storm. Daar gaat iets gebeuren, daar staat iets aan te komen. En dan is het zo belangrijk dat wij weten wie wij zijn in Christus. En dan moeten wij hebben geleerd om wat het is om voorwaarts te gaan. En om vol te houden. En om stand te houden. Want Jezus die wekt jou op. Jezus daagt je uit. Zegt, vertrouw jij mij? Dat jij en ik samen in die wisselwerking mogen gaan staan en gaan wandelen in geloof en in vertrouwen. Want ik ben God. Ik heb het laatste woord. Ga jij het kruis voor mij omhelzen? Ga jij aan vasthouden? Als daar die stormen aan komen, dat je kan vasthouden aan dat kruis. Dat je weet wie je bent. Dat je ook weet waardoor je heen bent gegaan. En zeg, oké, ik heb het allemaal meegemaakt. Ik heb het allemaal ervaren. Ik heb het allemaal gevoeld. Ik weet wat het is om tegenstand te hebben. Ik weet wat het is. Maar ik weet ook, ik ben meer dan een overwinnaar in Christus Jezus. Hij is de opgestaande Heer. Hij woont in mij. En Hij doet mij krachtig zijn. Hij doet mij krachtig zijn. O Heer, dank u wel. Wie ervaart dat? Wie zegt ja? Ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Ik ga ervoor. Laat me zien. Ga maar staan. Hij zegt ja, ik wil. Ik wil. Ik wil klaar zijn. Ik ga met de Heer aan de slag. En de Heer gaat met mij aan de slag. Ik ga afrekenen met datgene wat mij tegenhoudt in het verleden. Alle stenen die daar zijn, ik ga ze opruimen. En ik ga alle angels eruit halen, want ik wil gezond zijn. Ik wil die spiermassa ontwikkelen. Ik wil stamina hebben. Mijn geestelijke benen, die zijn sterk. Waarom? Ze zijn geplant. Oh, dat is nog een goeie. Waarop sta je? Waarop sta je? Ook al kan je stand houden, ook al kan je sterke benen hebben, maar het woord van God zegt ook, waarop heb jij je leven gebouwd? Waarop sta je? Want je kan wel stand houden, maar als de ondergrond slecht is, als de ondergrond zand is, als de ondergrond een moeras is, wat gebeurt er dan? Je kan niet blijven staan, ook al heb je sterke benen. Wij zijn geplant op de rots. Jezus Christus. Halleluja, Jezus. Wow, ze weer een klap op gegeven. Halleluja, Jezus. Dank u wel, Jezus. Halleluja, Vader. En we gaan met elkaar zingen. Welk lied gaan we zingen? Hou me dicht bij u. Dat is mooi. Dat is mooi. Ook alle lieve mensen thuis. Alle luisteraars. Alle kijkers. Ik zegen jullie. En datzelfde geldt ook voor jullie. Dat jullie mogen staan. Op de belofte die Hij gegeven heeft. Dat je mag staan op de rots Jezus. Hij de voleindiger van ons geloof. Hij die het laatste woord heeft. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. Jezus Christus, de Verlosser, de opgestaande Heer. En ik zegen jullie met alles wat God voor jou heeft. En want Hij wil zo graag betrokken zijn in jouw leven. Maar zet je hart open. Zet je hart open. Gebruik dat schild om die vurige pijlen af te weren. Gebruik dat zwaard. Gebruik dat zwaard. Ik zegen jullie in Jezus' machtige en wonderbare naam. Wees gezegend. Heer, dank u wel. Heer, dat wij hier uw naam mogen groot maken. Halleluja, Vader. En als jij ervaart, voordat ik hiermee begon, proefde ik ook en ervaarde ik dat de mensen, die hebben als het ware een strijdlust verloren. Ik ben moe van het strijden. Ik ben gewoon moe. Gewoon zo ontzettend moe van het strijden. Je hebt als het ware die opkikker nodig. Die arm om je heen. Die bemoediging heb je nodig. Want de Heer zegt, mijn last is licht. Mijn juk is zacht. In een andere vertaling staat er, alles wat je meemaakt, het zal niet te zwaar zijn. Het zal niet te moeilijk zijn. En diegenen die ervaren, oh, ik ben zo moe. Ik ben gewoon strijdmoe. Ik heb gestreden, maar ik ben zo moe. En de Heer zegt, ik ben er voor jou. Als jij je strijdlust hebt verloren, maar je hebt wel de wil, dan wil ik jouw wil en mijn kracht. En die gaan we aan elkaar koppelen, opdat daar die wilskracht zal zijn. Jouw wil en mijn kracht, samen die wilskracht. En als jij ervaart dat je moe bent. En een ander beeld wat ik zag, het is zo'n kleed die op de grond ligt. En je stond daarop en het is net alsof iemand dat kleed onder je uit heeft getrokken. Bam! En wat gebeurt er? Je valt. Het is net alsof er iets om je vandaan is weggetrokken. En God zegt, ik zal je oprichten. Ik wil je oprichten. Ik ben jouw kracht. Ik ben jouw verlosser. Halleluja, Vader. En als we dit lied gaan zingen, neem dan de vrijmoedigheid om naar voren te komen. Als je gebed nodig hebt. En je ervaart, dit is voor mij. Ik heb mijn strijdlust verloren. Het is inderdaad net alsof zo'n kleed onder me vandaan is getrokken. Er zijn hier lieve broers en zussen die voor je willen bidden. En als je ook aangeeft dat je een mondkapje, dat je het fijn vindt als ze een mondkapje opdragen, is dat geen probleem. Daar wordt rekening mee gehouden. Dan wordt er een mondkapje opgenomen. Halleluja, Vader. Laten we dat zingen. En neem dan die vrijmoedigheid om ook naar voren te komen. Als je dat ervaart, als je het bent nodig.
U bent mijn doel.
Yes, Vader.
U bent mijn hart verlangen en U bent mijn doel.
Houd me dicht.
Houd mij heel dicht bij U.
U bent.
En U bent mijn doel. En U bent mijn U bent mijn doel. Houd mij heel dicht bij U, Heer, U bent. En U bent mijn doel.
Halleluja, Vader.
En U bent mijn hart's verlangen. En U bent mijn doel. Houd mij heel dicht bij U. En houd mij dicht bij U.
Yes.
En laat me nooit meer.
Halleluja, Vader. Kom maar naar voren als je gebed nodig hebt. Als je vaart, ja, ik zit vast.